Ik zou graag met u de Bijbel willen openen en enkele plaatsen willen lezen uit het Nieuwe Testament, om te beginnen uit Matteüs 3. Ik lees uit de NBG-vertaling, ik ben van een vroegere generatie. En sommigen zijn van een nog vroegere generatie, die mogen in hun eigen vertaling meelezen. Het blijven maar vertalingen, mensen. Matteüs 3, daar zegt Johannes de Doper in vers 11, ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Uit Johannes 7... Vers 38 en 39 zijn de vorige keer ook al ter sprake gekomen, deze belangrijke verzen. Het is hier het loofhuttenfeest, de laatste, de grote dag van het feest. Daar stond Jezus, vers 37 is dat in Johannes 7. Daar stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dan lezen we nog een keer die verse uit 1 Korinthe 12, die stonden ook op mijn lijstje. En voor de opname lees ik ze nog eens voor. 1 Korinthe 12, vers 13. Eerlijk gezegd vond ik dat de NBV het mooier had dan wat hier staat. Maar we lezen het maar zoals het hier staat. Vers 13 van 1 Korinthe 12. Door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En allen zijn wij met één geest gedrenkt. En tenslotte uit de brief aan de Efeziërs. Ook dat kwam al eerder ter sprake, Efeze 5, vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij hebben het vanavond, lieve mensen, over twee onderwerpen die nauw met elkaar samenhangen en ook duidelijk van elkaar verschillen. De doop en de vervulling met de Heilige Geest. Ik zal u proberen in een paar woorden direct het verschil aan te geven. En dan zullen we dat vervolgens nader uitwerken. De doop in de geest ontvang je maar één keer in je leven. Het is dus een bijzondere uitdrukking voor het ontvangen van de Heilige Geest. Het slaat op dezelfde gebeurtenis als de verzegeling met de geest in Efeze 1. De zalving met de geest, 2 Korinthe 1. Het is hetzelfde als dat de geest in ons komt inwonen. Het zijn allemaal verschillende beeldspraken, maar ze hebben allemaal betrekking op één en dezelfde gebeurtenis. Je ontvangt de Heilige Geest maar één keer in je leven. Tegelijkertijd moet je zeggen dat de vervulling met de Heilige Geest iets is dat je vele malen in je leven kunt ontvangen. Wij zijn niet altijd zo vol van de geest. Soms is dat onze eigen schuld. Soms is dat ook gewoon omdat we met heel alledaagse zaken bezig zijn, waarmee we ook bezig moeten zijn. Maar er zijn van die belangrijke momenten, en daar zullen we het straks over hebben, dat we heel in bijzonder vervuld moeten en mogen zijn met de Heilige Geest. De doop is eenmalig, de vervulling is vele malen. En als je de eerste keer de Heilige Geest ontvangt, dat is die doop met de geest, dan ervaar je dat tegelijkertijd, niet altijd, maar heel vaak ook als een vervulling. In Handelingen 2, toen de Heilige Geest werd uitgestort, was dat de vervulling van de belofte die de Heer Jezus gaf in Handelingen 1. Jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest, zegt hij daar. En als het gebeurt in Handelingen 2, dan staat er, zij werden vervuld met de Heilige Geest. Dat was één en hetzelfde op dat moment. Maar je leest daarna nooit meer dat die apostelen opnieuw gedoopt zijn in de Geest. Maar je leest meermalen dat ze vervuld werden met de Geest. In Handelingen 4, als Petrus voor het Sanhedrin staat, dan staat er dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. Ik meen in vers 8. En in vers 30 en 31, als de gemeente bij elkaar is om te bidden voor de apostelen die vervolgd worden, dan staat er dat ze allen vervuld werden met de Heilige Geest. En de plaats waar zij waren werd bewogen. Je leest het in Handelingen 13 als Paulus geconfronteerd wordt met een valse Joodse profeet. Elimas of Bar-Jezus. En hij moet deze man weerstaan en dan staat daar dat hij ook vervuld werd met de Heilige Geest. En Paulus in Efeze 5 zegt niet ontvangt de Heilige Geest, want de gelovigen aan wie hij schreef hadden de Geest ontvangen. In hoofdstuk 1 vers 13 staat toen ze tot geloof kwamen, had God op dat geloof zijn zegel gezet. Ze waren verzegeld met de Heilige Geest. Dus ze hadden de Heilige Geest ontvangen. En toch kan hij aan hen de opdracht geven, en dat doet hij in hoofdstuk 5 vers 18, we hebben het gelezen, om vervuld te worden met de Geest. Je kunt dus de Heilige Geest ontvangen hebben zonder dat je vol bent van de Geest. We hebben daar de vorige maal natuurlijk ook al over gehad, want die onderwerpen overlappen elkaar altijd. In die zin dat we gezien hebben, de Heilige Geest is niet alleen een persoon, maar het is ook een kracht. Als persoon woont de Geest in je en hij woont of in je of hij woont niet in je. Daar is geen verschil in kwantiteit. Dat kun je bij een persoon niet zeggen. Daarom is het zo belangrijk om te zien dat de Heilige Geest ook een kracht is. En toen heb ik er de nadruk op gelegd dat je daar veel van kan hebben en dat je daar weinig van kan hebben. En dat komt nu weer aan de orde. Veel ervan hebben betekent vervuld zijn met de Heilige Geest. Nu is die doop met de Geest iets waar we het eerst moeten hebben. Als u goed hebt opgelet, dan hoorde u dat ik af en toe zei de doop met de Geest en dan weer de doop in de Geest. Eigenlijk is die uitdrukking doop met de Geest niet goed. Dat komt een beetje doordat wij gewend zijn geraakt om te zeggen, je wordt gedoopt met water. Maar dopen, zowel in het Grieks als in het Nederlands, betekent letterlijk onderdompelen. Je dompelt iemand niet onder met water, dat is een zinloze uitspraak. Je dompelt iemand onder in water. En het is natuurlijk niet voor niets dat die doop met de Heilige Geest, of nou zeg ik het zelf ook weer fout, die doop in de Geest ook een doop wordt genoemd. Als iemand wordt ondergedompeld, dan is dat een letterlijke handeling. Als iemand gedoopt wordt in de Geest, is dat een figuurlijke handeling. Die twee houden er nauw met elkaar samen, maar ik ga niet uitweiden over de waterdoop en ik wil daar vanavond ook per se geen discussie over hebben. U mag daar dus geen vragen over stellen. Dat zeg ik niet vaak, maar dat zeg ik dan vanavond. Want ik ben niet gekomen om hier vanavond een discussie over de waterdoop te beginnen, maar ik noem het vanwege de parallel. In de waterdoop wordt ons lichaam gedompeld in water. Bij de geestesdoop wordt onze geest gedoopt in de Heilige Geest. Het resultaat is als het ware dat onze geest doordrenkt is met de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk. Want dat betekent dat alles wat in onze geest omgaat, onze gedachten, onze wilsbeslissingen, onze overleggingen, onze verbeeldingskracht, wat het ook mag zijn, alles wat in de geest omgaat, daarvan maakt Galaten 5 duidelijk dat dat of onder het beslag staat van het zondige vlees, of onder het beslag van de Heilige Geest. Bij ons is het vaak een vermenging, een beetje van dit en een beetje van dat. Maar eigenlijk stelt Paulus het daar heel zwart-wit tegenover elkaar. Je wordt of geleid door het vlees, dat is door de zonde. Je gedachten, je geest wordt beheerst door de zonde, of hij wordt beheerst door de Heilige Geest. Daarom is het zo belangrijk die beeldspraak te begrijpen. Verzegeling is een mooie beeldspraak. Zalving is een mooie beeldspraak. Allemaal betekenen ze weer wat anders. Over zalving hebben we het de vorige keer gehad. Maar de doop in de geest is deze belangrijke handeling. Dat vanaf dat moment dat de Heilige Geest, onze geest, is binnengekomen. Onze geest is ondergedompeld in de Heilige Geest. Als het goed is, onze gedachten en onze beslissingen beheerst worden door die wonderbare kracht van de Heilige Geest. In Matthäus 3 hebben we gelezen dat Johannes de Doper het zo zegt, met de Heilige Geest en met vuur. Eigenlijk is dat één geheel, dat is volgens de meeste uitleggers tenminste het geval en ik geloof dat dat juist is. Het zijn niet twee verschillende dopen. Je zou kunnen zeggen, het is een doop met het vuur van de Heilige Geest. We hebben de vorige keer al nagedacht over dat beeld van het vuur. Het vuur is een kracht dat ons loutert. We komen daar straks op terug. Wat de Heilige Geest in onze levens doet als onze geest gedompeld is in die Heilige Geest, is dat Hij ons niet alleen aanzet om de dingen van God te bedenken, maar ook dat andere dingen die in ons denken niet thuis horen, door het louterende vuur van de geest verteerd worden. Ik heb het niet gelezen, maar in Matthäus 11, 3, vers 11, daar volgt onmiddellijk dat vers van het vuur als dat wat loutert, wat onder het oordeel brengt. Het is niet alleen maar dat de Heilige Geest ons vurig maakt, dat ook. De NBV zegt in Romeinen 12, wordt vurig door de geest. Maar het is ook dat dat vuur loutert en onze gedachten vormt naar Christus toe. Die doop met de Heilige Geest is iets waar vaak weinig over gesproken wordt. Terwijl in alle evangeliën Johannes de Doper erover spreekt en ook de Heer Jezus, dat spreekt niet altijd met dat woord doop, maar wel in de eerste drie evangeliën. De Heer Jezus heeft het aangekondigd, ook nog weer eens in Handelingen 1. Johannes de Doper heeft jullie gedoopt met water, in water. Ik ga jullie dopen in de Heilige Geest. Niet vele dagen na deze. Nou, we weten, het is 10 dagen geweest nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. Daar op die Pinksterdag, dat moet u zich voorstellen, daar waren 120 mensen bij elkaar in de opperzaal. Dat waren de volgelingen van de Heer Jezus. Zijn 12 discipelen. Judas was vervangen door Matthias. Maar ook zijn moeder was daar, verschillende andere vrouwen, een heel gemengd gezelschap. Lang niet allemaal kennen we hen, er waren veel meer discipelen dan we zouden denken. En veel minder dan we misschien hadden gehoopt. 120. En dan komt de Heilige Geest. En dan gebeurt er eigenlijk wat er staat in 1 Korinthe 12 vers 13. Stuk voor stuk worden ze daar gedoopt in de Heilige Geest. Maar het resultaat daarvan is dat ze ook samen één lichaam worden. Voor Handelingen 2, dat is misschien een nieuwe gedachte voor sommigen van u, was er niet zoiets als het lichaam van Christus. De Heer Jezus kondigt zijn gemeente aan. Hij zegt in Matthäus 16, op deze steenrots zal ik mijn gemeente bouwen. De Heilige Geest moest komen. Die was nog niet gekomen, hebben we gelezen in Johannes 7. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De geest moest komen om die gelovigen elk afzonderlijk te dopen in de Heilige Geest. En daardoor werden ze samen één lichaam. Op dat moment waren dat mannen en vrouwen, maar verder waren het Joodse mensen. Er was veel dat hen dat op zich samenbond. Maar aan het einde van diezelfde dag was die gemeente van 120 al uitgegroeid tot 3120. En in Handelingen 10 gebeurt er iets buitengewoon spannends. In Handelingen 8 als de Samaritanen erbij komen, maar goed, dat waren toch nog halve Joden. Maar in Handelingen 10 gebeurt er iets waar de Heere God nogal moeite voor moet doen om Petrus daartoe te overreden, het huis van een heiden binnen te gaan. En dan zien we als hij het evangelie predikt van de Heer Jezus Christus, op het moment dat hij zegt dat zij alleen gerechtvaardigd konden worden door het geloof in Christus, dan nemen die mensen die daar zitten dat aan in hun hart. Ze komen tot geloof en onmiddellijk valt de Heilige Geest op hen. Dat was zoiets bijzonders dat je dat ook onmiddellijk aan ze kon zien. Wij zijn in onze cultuur nogal erg op gericht dat dat allemaal aan de binnenkant gebeurt. Wij zijn niet zo, kijk ook een beetje argwanend naar mensen die hun geloof nogal aan de buitenkant beleven. Door de manier waarop ze zich bewegen, dat is nou wel een beetje aan het veranderen gelukkig. Maar we hebben te lang gedacht dat het geloof alleen maar aan de binnenkant zit en dat dat zich niet uit. Maar bij Simon de Tovenaar, in handeling 8, zie je dat al bij de Samaritanen. Die waren tot geloof gekomen, ze hadden de waterdoop ontvangen. En dan moeten daar die apostelen komen om de eenheid met de kerk in Jeruzalem te bewaren. En die apostelen, Petrus en Johannes, komen, leggen die mensen de handen op en ontvangen ze de Heilige Geest. Daar staat helemaal niet bij wat er dan gebeurde. Maar wat er gebeurde was zo spectaculair dat Simon de Tovenaar zegt, wauw, dat wil ik ook kunnen. Wat kost dat om dat ook te mogen doen? Toen ze tot geloof kwamen, zei hij dat niet. En toen ze gedoopt werden, zei hij dat niet. Maar toen ze de Heilige Geest ontvingen, had dat een zichtbare uitwerking in hun leven. En zo kon je in Handelingen 10 zien onmiddellijk dat er wat met die mensen gebeurde. Ik krijg zo vaak vragen van mensen, en misschien leeft dat ook wel in de harten van sommigen van u. De vraag, hoe kan ik nou eigenlijk weten of ik de Heilige Geest ontvangen heb? Nou, in Handelingen 8 en in Handelingen 10 was daar geen enkele twijfel over. Die mensen wisten het zelf, maar dat niet alleen de mensen om hen heen, die wisten het ook meteen. En die waren daar zeer van onder de indruk. De Heilige Geest daalde neer op Cornelius en de zijnen. En dan zegt Petrus, als hij daar later verslag van doet in Handelingen 11, met die mensen is hetzelfde gebeurd als met ons. Dit is een nieuwe vervulling van de belofte van de Heer Jezus. De doop met de Heilige Geest. Een nieuwe geestesdoop. En nu weten we, door wat we gelezen hebben, ook in 1 Korinthe 12 vers 13. Want daar zegt Paulus niet toen en toen op de Pinksterdag. Of toen en toen in het huis van Cornelius. Maar hij zegt tegen die Corinthiërs, wij allen zijn in één geest gedoopt. Op het moment dat je tot geloof gekomen bent, ben je in die ene geest gedoopt. En dus ben je het lichaam, een lid van het lichaam van Christus. Je kunt dat dus ook omdraaien. Als u door genade mag weten een lid van het lichaam van Christus te zijn, dan mag u daar ook uit concluderen dat u gedoopt bent, dat uw geest gedoopt is in de Heilige Geest. Nou, we zouden een hele tijd kunnen praten over al die voorbeelden in de boek Handelingen. De 120 en dan de 3000. Dan de Samaritaan hadden we het over. Saulus van Tarsus kun je nog noemen. Als hij weer het licht in zijn ogen heeft teruggekregen, dan krijgt hij van Ananias de opdracht de waterdoop te ondergaan. En dan zou hij ook vervuld worden met de Heilige Geest. Bij Cornelius hebben we het gezien. We hebben tenslotte nog de geschiedenis van de discipelen in Efeze in Handelingen 19. De eerste 7 verzen. Wie er kennis van het evangelie niet verder ging dan wat Johannes de Doper had gepredikt. En dan legt Paulus er de handen op en dan ontvangen ook zij de Heilige Geest. 6 voorbeelden in het boek Handelingen. En ik vind het wel mooi als je dat zo bekijkt, dat al die voorbeelden weer een beetje anders gaan. De ene keer met handoplegging, de andere keer zonder handoplegging. De ene keer met tongentaal, de andere keer zonder tongentaal. En dat heeft de Heilige Geest expres gedaan. Want hij wist dat wij mensen heel makkelijk geneigd zijn om te zeggen, kijk, zoals het daar nou gebeurde, zo moet het vandaag ook gaan. Dat vind je in alle kerken en kringen. Dat is iets menselijks. We willen het ons graag gemakkelijk maken en dus zeggen we, eens even kijken of we een voorbeeld in de Bijbel hebben. Kijk, daar ging het zo, aha, dus zo moet het gebeuren. Nee, het ging elke keer anders. God is daarin soeverein. Hij doet het op zijn manier. Maar het resultaat is hetzelfde. Je geest wordt ondergedompeld in de Heilige Geest. Je wordt een lid van het lichaam van Christus. En weet u wat ook hetzelfde is? Dat de werkzaamheid van die geest zichtbaar wordt in je leven. Daar kom ik zo op terug. Maar ik wil eerst nog even wat verder ingaan op die vraag, wanneer ontvang je nou precies de Heilige Geest? Daar zijn nogal wat verschillende meningen over. Sommigen spreken over een second blessing. Dat wil zeggen, je komt tot geloof, je bent wedergeboren. En dat is geweldig, je mag weten dat je nu naar de hemel zult gaan als je sterft of als de Heer Jezus komt. Maar je hebt nog niet die doop met de Heilige Geest ontvangen. Dat zijn mensen die nemen een geschiedenis eruit, Handelingen 8 bij voorkeur. Want daar vind je mensen die wedergeboren zijn. Ze hebben de waterdoop ontvangen, maar ze hebben nog niet de Heilige Geest ontvangen. Zie je wel, dat zo gebeurt het dus blijkbaar. Ja, maar het is maar één van die 6 voorbeelden. Bij Cornelius ging het heel anders en ik moet eerlijk zeggen, ik voel me meer bij die heiden Cornelius thuis dan bij die Samaritanen. Bij Cornelius zie je het evangelie wordt verkondigd. Die mensen nemen dat evangelie aan en onmiddellijk valt de Heilige Geest op hen zonder handoplegging. Als ik de schrift goed lees, dan zie ik een mens ontvangt de Heilige Geest op het moment dat hij de volle verzekerdheid van het geloof ontvangt. Ik noem een paar voorbeelden. Romeinen 8 vers 9. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij hem niet toe. Ik draai dat om. Als je Christus waarachtig door het geloof mag toebehoren, dan heb je de geest van Christus ontvangen. Op het moment dat je tot geloof komt, zegt Efeze 1 vers 13, wordt dat geloof gezegeld met de Heilige Geest der belofte. Daar zit niet een hele tijd tussen. Als je tot geloof komt, dan heb je de Heilige Geest. Cornelius, zei ik al, is voor ons het model. Dat is in ieder geval waar we ons het meest bij thuis kunnen voelen, want daar zie je het. Op het moment dat ze tot geloof komen, ontvangen ze de Heilige Geest. Er kan wel degelijk een tijd tussen zitten. Maar dat is eigenlijk in een onnatuurlijke situatie. Dat is wanneer mensen oprecht hun zonde voor God belijden. En ook weten dat er maar één weg ter zaligheid is, door het werk en door de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat geloven ze, maar ze durven het zich niet toe te eigenen. Die mensen zijn een beetje gelovig en ze zijn een beetje ongelovig. Ze zijn een beetje gelovig doordat ze weten van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden worden. Dat is prachtig. Maar als je aan ze vraagt, heb jij zelf ook daar deel aan, dan zeggen ze, dat weet ik niet. Dan aarzelen ze. Ze aarzelen om de belofte van Gods woord op zichzelf te betrekken. God zegt, als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat geloven ze. En ze hebben hun zonde beleden. Maar als je dan vraagt, wat staat hier? Geloof je wat er staat? Ja. Geloof je dat God dus jouw zonde vergeven heeft? Dan zeggen ze, dat weet ik niet. Nou, hoe dat nou komt dat ze dat zeggen, dat laten we nou maar in het midden. Maar het zijn ook de mensen die heel vaak in die eigenaardige situatie verkeren waar Paulus over predikt in Romeinen 7. In Romeinen 7, de tweede helft, schildert hij een mens die wedergeboren is. Daar kan geen twijfel over bestaan, want het is iemand die zegt, dan ben ik het niet meer met die het doet, maar de zonde die in mij woont. Hij heeft leren onderscheiden tussen het ik en de zonde. Bovendien zie je in datzelfde gedeelte dat hij in zijn leden die wet van de zonde ziet, maar ook dat hij in zich bespeurt dat verlangen om Gods wet te doen. En toch is hij niet gelukkig. Hij zegt zelfs, ik ellendig mens. En wat is het grote punt? In dat hele gedeelte wordt geen ogenblik gesproken over de Heilige Geest. En dan begint hoofdstuk 8... Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn, want de geest des levens heeft hen vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Die mensen zijn wederom geboren, maar ze zijn niet vrijgemaakt. Vrijgezet door de kracht van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, als deze mensen komen te overlijden, gaan ze naar de hemel. Als je dat aan ze zou vragen, zouden ze dat zelf misschien wel bestrijden. Ze zouden dat niet accepteren. Ik geloof eerlijk gezegd dat er heel wat mensen met een ingebeelde hel naar de hemel zullen gaan. Ja, u hoort het goed wat ik zeg. En waarom denk ik dat? Omdat zij oprecht hun zonde voor God beleden hebben. En omdat zij weten, er is maar één weg ter zaligheid. Maar die mensen zijn op aarde, als ze in die toestand zouden sterven, nooit zo ver gekomen dat God op dat geloof het stempel van de Heilige Geest kan zetten. En dat is heel droevig. Want er is geen echte geloofsovergave. Dat kan door de prediking komen, dat kan door remmingen en zelfs zijn. Dat maakt niet uit waar het van komt, maar het is zo. Het is een gegeven. En daar ontdekken ze ook zo weinig van de kracht van de Heilige Geest. Vandaar ook deze droevige toestand van Romeinen 7, want wat daar ontbreekt, wat daar is het verlangen God te dienen. Wat daar ontbreekt, is de kracht om God te dienen. En als we heel veel van dat soort mensen om zich heen tegenkomen, gaan ze op den duur ook geloven dat dat blijkbaar de normale toestand is. Want de mensen om hen heen, die zijn allemaal zo. Dat is niet de normale toestand. Romeinen 8 is de normale toestand. Want ik weet dat niets mij kan scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus onze Heer. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Als je die mensen Romeinen 7 beluistert, dan krijg je de indruk dat ze als het ware voortgaan van de ene nederlaag naar de andere. Als je de mensen Romeinen 8 beluistert, gaat die voort van de ene overwinning naar de andere. Als dat niet uw ervaring is, bedenk dan dat de schrift zich niet laat afmeten aan uw ervaringen. Maar u moet uw ervaringen afmeten aan de schrift. Niet uw ervaringen of mijn ervaringen zijn maatgeven, maar Gods woord. Het hele verschil tussen Romeinen 7 en Romeinen 8 is de Heilige Geest. Daarom is dit zo'n belangrijk onderwerp. Dus in die situatie als mensen, wat eigenlijk heel abnormaal is, zo lang blijven hangen in dat gevoel van Romeinen 7, komt de kracht van Gods geest in hun leven maar weinig openbaar. Luister, ik zeg niet dat iemand in Romeinen 8 zonderloos is geworden. Daar heb ik het niet over. Als het gaat om de zondige natuur die in hem is, blijft hij altijd een ellendig mens. Waar het om gaat is dat er een kracht is, een nieuwe kracht die zich in ons leven gaat manifesteren. Die oneindig veel sterker is dan de zonde die in ons woont. En daarom is het ook zo levensgevaarlijk als we zo weinig spreken over die kracht. En als die kracht zo weinig gekend wordt. Want dan vallen we terug op dat nieuwe verlangen in ons hart om de Heer te dienen. Maar het is zonder kracht. En dan gaan we nog denken dat het zo hoort ook. En daarom is er een verlangen bij velen. Om tot die volle vrijmaking te komen waar Romeinen 8 de eerste vers over spreekt. En de kracht van de Heilige Geest in leven te gaan openbaren. En ik kan u vertellen, dat gaat niet over een bepaalde kerk of kerken. Dat geldt voor alle mogelijke kerken en gemeenten. En je merkt het overal, Gods Geest is daarmee bezig. Een hunkering te wekken. Een hunkering. Niet alleen naar het nieuwe verlangen. Dat hebben veel mensen wel. Maar naar die kracht van de Heilige Geest. En daarom komen we nu tot de vervulling. Dat is een prachtig vers, dat had ik ook aan het begin kunnen lezen. En Lucas 11 vers 13. Ik denk dat ik de vorige keer ook genoemd heb. In elk geval, ik zou het elke keer wel willen noemen. Want daar hebben we een belofte van de Heer Jezus Christus. In Lucas 11 vers 13. Een gebed dat velen van ons zouden mogen leren bidden. Daar zegt de Heer Jezus, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Hoe slecht we ook zijn, dat weten we nog wel. Onze kinderen te geven wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Als u zich koud en leeg voelt van uzelf, ook al bent u een kind van God door genade. Want zo spreek ik u nou verder aan. Ik ga het hebben over kinderen van God, over hen die deel hebben aan de Heer Jezus Christus door zijn verzoeningswerk. Maar het is verder krachteloos en leeg en koud in uw leven. Bid dan straks met mij dat gebed van Lucas 11 vers 13. Bid om de Heilige Geest. Dit is niet de inwoning van de persoon van de Heilige Geest, die woont al lang in u als u een kind van God bent. Maar dat de kracht van de Heilige Geest in ons leven zichtbaar mag worden. Dit is niet vrijblijvend. We hebben in Efeze 5 gelezen, er is een bevel. Word vervuld met de Heilige Geest. Dit is niet een keuze voor u, of u daar toevallig zin in hebt, of dat u daarvoor bereid bent. Dit is een opdracht van de Heere God. Een opdracht waarbij hij onze zegen op het oog heeft. Hij wil graag dat we gezegend worden. Dat kan alleen als de kracht van de Heilige Geest in ons leven zich gaat openbaren. Het is niet genoeg dat ons nieuwe leven, het leven van de wedergeboorte, en haar verlangt God te dienen. Want je hebt aan dat verlangen niets als de kracht daarvoor ontbreekt. En die kracht is de kracht van de Heilige Geest. En vooral op heel belangrijke momenten in ons leven, we zullen dat direct zien, mogen we bidden dat we vervuld worden met die kracht. Zoals de Heer Jezus dat beloofd heeft op die laatste dag van het Loofhuttenfeest. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water, niet maar een druppeltje hier of daar, stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. En dan staat er, dit zei hij, van de Heilige Geest, die komen zou, want die was nog niet gekomen, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Bij zijn hemelvaart werd hij verheerlijkt in de hemel en 10 dagen later zendt hij de Heilige Geest op aarde. Op het Pinksterfeest. Toen ging zijn belofte in vervulling. Vol worden met de Geest is een voorwaarde dat die Geest kan gaan uitstromen naar anderen. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dan moet je eerst zelf vol zijn. Dan ga je overlopen tot zegen van anderen. Nu ga ik met u 2 grote vragen beantwoorden. Die ene vraag is, waarvoor hebt u die vervulling nodig? En de tweede vraag is, wat staat die vervulling bij u en bij mij zo dikwijls in de weg? Waarvoor hebt u die bediening, waarvoor hebt u die vervulling nodig? In de eerste plaats, laat ik dit zeggen, sommige mensen beginnen onmiddellijk over tekenen en wonderen te spreken, maar die komen bij mij pas op de zoveelste plaats. Het eerste is het verlangen om God te dienen en Christus groter maken door je leven. Dat is niet alleen het verlangen, maar dat is ook de kracht van de Geest om aan dat verlangen, hoe zwak ook mogen zijn, vorm te geven. Dat is het eerste. Waaraan herken je of iemand vol is van de Geest? Aan zijn toewijding en gehoorzaamheid en zijn liefde jegens Christus. Dat is het eerste. Denk erom, de kracht van de Heilige Geest is nooit een doel op zich. Het is slechts een middel. Het is het middel om God groot te maken in ons leven. Om Christus te dienen. En hem de ereplaats te geven die hem toekomt. Hij zegt zelf in Johannes 16, zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Geest komt in ons leven om Christus groot te maken. En dat vinden we op vele plaatsen in Gods woord. Dit is het grote doel. De Heilige Geest is het middel. Het doel is Christus. En daarbij zeg ik u onmiddellijk dat we moeten leren onderscheid te maken tussen de namaak en de realiteit. Want toewijding is uit liefde en daartegenover staat de namaak en dat is het wetticisme. Het wetticisme leeft uit de kracht van zelf opgelegde of door anderen opgelegde regeltjes. Het is mij vaak opgevallen, en het maakt niet uit wat voor kring of kerk het ook mogen zijn, want het is een heel menselijke trek. Hoe minder echte toewijding van binnenuit er is, hoe meer dat wordt gemaskeerd door uitwendige regels. Die toch nog de suggestie moeten geven van echte toewijding. Maar wetticisme is het volstrekte tegendeel van echte toewijding. Wie zou een liefdesrelatie willen met zijn eigen partner, als die liefdesrelatie alleen was ingegeven door wetten en regels? Door het feit dat je elkaar moet liefhebben. Ieder wil bemind worden door vrijwillige liefde en niet afgedwongen liefde. Zoals bij God was het zo. Tegenover de echte toewijding staat het wetticisme. Wetticisme is de namaak waartoe christenen vervallen als de kracht van de Heilige Geest ontbreekt. Het is surrogaat. Het is naaperij waartoe mensen zich gedwongen voelen als het echte ontbreekt. En dat zie je overal. Je ziet dat bij een tweede punt. Dat zal het koor en het orkest aanspreken. Dat is de aanbidding. Niet dat zij die aanbidding doen. Zij leiden ons daarin. Die aanbidding moet uit onze harten komen. Aanbidding is een buitengewoon belangrijk element. Een van de belangrijke uitvloeisels. Als je kijkt naar Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de Geest. Je ziet zo mooi in de Statenvertaling door die deelwoorden die daarop volgen wat de bedoeling is. Sprekende tot elkander in lofzangen, geestelijke liederen, psalmen. God prijzende, lovende. Dat betekent, daarin komt die vervulling van de Heilige Geest tot uitdrukking. In echte lofprijzing, dankzegging en aanbidding. Daarom is aanbidding een wezenlijk onderdeel van het christenleven. Wij moeten leren leven in de geest van aanbidding. Wij moeten leren leven met woorden van aanbidding die als het ware voortdurend, zo zegt Hebreeën 13 dat, voortdurend de vrucht van de lippen in een voortdurende lofprijzing aan God. Dat kan alleen echt zijn door de kracht van de Heilige Geest. En weer heb je daar de naaperij. Waar de kracht van de Heilige Geest ontbreekt, daar is het helemaal geen kunst om een praiseavond te organiseren die alleen maar betekent dat iedereen lekker uit zijn dak gaat. om een moderne jeugduitdrukking te gebruiken. Maar als de kracht van de Heilige Geest niet aanwezig is, is het niets anders dan Haagse bluf, met alle excuses aan de Hagenaren onder ons. Het is alleen maar schuim. Het is buitenkant, het betekent niets. Dat is geen argument tegen praiseavonden. Denk erom. Het is een argument tegen muziek die niet verder gaat dan het natuurlijk genot, de oren, de hersenen, maar die niet het hart raakt. En daartegenover staat de ware verrukking omtrent Christus. De ware enthousiasme over God. Enthousiasme betekent letterlijk in God zijn. Het hele Nieuwe Testament is doortrokken van woorden van lofprijzing. Soms maar één of twee regels, midden in een betoog van de apostel. Tot het boek Openbaring aan toe. Een van de dingen die je gaat missen als je de kracht van de Heilige Geest eenmaal in je leven gekend hebt. En dat zakt dan weer een beetje in, dat is deze aanbidding. Dat merk je. Mensen die het nog niet kennen, die missen het ook niet. Als je het gekend hebt en de kracht van de Heilige Geest wordt minder in je leven, dan ga je dat missen. Want je voelt, ik leef niet meer in de geest van aanbidding. Dat is zo buitengewoon belangrijk. Een heel belangrijk aspect is ook het getuigenis. Veel christenen hebben daar moeite mee. Die vinden het moeilijk om een getuige van de Heer Jezus te zijn. Ja, geen wonder. Als dat in eigen kracht moet gebeuren, is het ontzettend moeilijk om tegenover een vreemde of tegenover een collega of buurman of buurvrouw te gaan spreken over de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus heeft zelf gezegd, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als je aangedreven wordt door de kracht van de Heilige Geest, dan merk je dat het helemaal niet meer moeilijk is. Dan merk je zelfs dat er een innerlijke aandrang is. Dat je er niet eens meer over kunt zwijgen. En dat is geweldig. Als je dat eenmaal gaat beleven, dan weet je, dit is de kracht van de Heilige Geest. Die is er niet altijd. Dan moet je weer dat gebed van Lucas 11 vers 13 bidden. Dan moet die kracht weer terugkomen. Ik las van Charles Finney, een van de grote opwekkingspredikers in de 19e eeuw, een van de grootste. Die ongenoemelijk veel mensen tot zegen is geweest. En die als vanzelfsprekend, en vandaag is dat gelukkig weer aan het terugkomen, de evangelieverkondiging gepaard deed gaan van ziekengenezing en ook van bevrijdingsbediening. En hij merkte soms in zijn verkondiging dat er een zeker routine in kwam. En als de routine kwam, dan genazen er veel minder zieken of helemaal niemand meer. Er werden geen mensen bevrijd. En dan zei hij, dan trok ik me een dag of twee dagen terug om te bidden en te vasten. En het feit is dat het gebed van Lucas 11 vers 13. Opdat de kracht terug zou komen. Om, mag ik een moderne uitdrukking te gebruiken, om op te laden bij de Heere God. Als je het niet kent, weet je niet waarvan ik praat. Als je het gekend hebt in je leven, dan weet je precies wat je mist als het weer eens een tijdje ingezakt is. En dan ga je terug naar de Heere God. En dan bid je het gebed van Lucas 11 vers 13. Hij is een goede vader. Hij wil dolgraag je de Heilige Geest geven als je daarom bidt. En je wordt er weer vol van. Merkwaardig in het boek Handelingen is, dat is het vierde punt dat ik wil noemen, is dat er zo vaak gesproken wordt over profetie. Profeteren is spreken letterlijk vanuit de tegenwoordigheid van God. En 1 Korinthe 14 vers 3 geeft het effect ervan aan, je spreekt tot stichting, vermaning en vertroosting. Je mag dat niet omdraaien. Als iemand een preek houdt die stichtelijk, vermanend en vertroostend is, wil dat nog niet zeggen dat hij profeteert. Maar profeteren betekent wel dat het altijd dit effect heeft. Maar profeteren is het woord God spreken. Vanuit de tegenwoordigheid van God, dat spreken waarvan God wil dat het hier en daar gesproken, op dit moment gesproken wordt. Profeteren is alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest. Iedereen met een goed stel hersens en met een beetje studievaardigheid, die zou zich boeken kunnen aanschaffen, zoveel als ik weet niet wat, of daar zelfs examen over kunnen afdoen. En als hij ook nog wel bespraakt is, daarover een preek houden. Maar de waarde van de preek wordt afgemeten aan de effecten die het heeft in de levens van mensen. Wanneer is iemand een evangelist? Als er mensen tot geloof komen. Wanneer is iemand een genezingsbedienaar? Wanneer hij bidt voor zieken en heel veel mensen komen tot genezing. Wanneer is iemand een bevrijdingsbedienaar? Wanneer heel veel mensen onder zijn bediening bevrijd worden van demonen. Zo kan je nog een tijdje doorgaan. Wanneer is iemand een herder? Als de schaapjes verzorgd en vertroeteld worden en eventueel teruggebracht worden bij de kudde. Daarin blijkt dat. Je kunt wel zeggen dat je wat bent. Maar als je wat bent, dan ben je een instrument in Gods hand, waardoor de kracht van de Heilige Geest toestroomt naar anderen. God zou het allemaal zonder ons kunnen doen, maar hij heeft ervoor gekozen, soeverein voor gekozen, om het door middel van mensen te doen. En de kracht van de bediening blijkt uit de effecten die het heeft op de levens van mensen. Als mensen niet zouden veranderen onder mijn bediening, en ik zie dat niet altijd, wat er allemaal gebeurt of wat er niet gebeurt. Maar als ik niet zou horen dat er mensen veranderden en aangeraakt werden door de bediening, dan zou ik ermee ophouden. Dan moet ik gaan vragen, Heere God, hebt u wat anders voor mij? Want u wilt mij gebruiken als een instrument om tot zegen te zijn. Maar als op deze manier geen zegen bewerkt wordt, dan moet ik wat anders gaan doen. Want profeteren is spreken uit de tegenwoordigheid van God. En dat raakt mensen altijd aan. Ze worden opgebouwd, ze worden vermaand en ze worden vertroost. Maar dat is alleen als het ook echt woorden zijn uit Gods tegenwoordigheid. Je ziet het verschillende keren in de handelingen. Mensen krijgen de hand opgelegd, ze ontvangen de Heilige Geest en ze gaan profeteren. Ze hebben ineens een, mag ik het even heel modern zeggen, ze zijn ineens online. Ze hebben ineens een onmiddellijke verbinding met God, dat is door de Heilige Geest. En ze gaan Gods woorden spreken. Dat is heel bijzonder. Dat is niet iets van de laatste tijd, dat is door de hele kerkgeschiedenis heen aanwijsbaar. En dat is wonderbaarlijk. Maar daar heb je elke keer de kracht en de tucht van de Heilige Geest voor nodig. Het gevaarlijkste voor iemand zoals ik die veel preekt, is dat het een routine aangelegenheid wordt. Ik heb over dit onderwerp vele malen gepreekt, maar het is altijd anders. Want ik vraag aan de Heere, wat moet ik vanavond en wat ik Sveen zeggen? Wat zijn uw woorden? Want ik wil de woorden spreken die van u komen. En die dingen die mensen raken, die mensen hier in deze regio nodig hebben, dat weet hij alleen. Ik kan wel denken dat ik het weet, maar ik weet het niet. Alleen zo komt de kracht van de Heilige Geest zichtbaar. En ik sta daarbij de Heere meer in de weg dan wat anders. En toch wil hij mij en heel veel van ons op uw terrein gebruiken. Dat is zijn wonderbare genade. Ik heb u al gezegd. Het is mij duidelijk geworden. Het heeft lang genoeg geduurd voordat de Heere mij dat aan mijn verstand kon brengen. Maar het is mij duidelijk geworden in een tijd dat het vele christenen in Nederland aan het duidelijk worden is. Dat als ik niet tegelijkertijd het evangelie, naast de evangelieverkondiging, bid voor zieken en bid voor mensen die in demonische machten zijn, dan doe ik een half werk. De Heer Jezus zegt keer op keer tegen zijn discipelen, predik het evangelie, genees de zieken, drijf de demonen uit. Maar we zijn die andere twee dingen een beetje kwijtgeraakt. Maar dat komt omdat de kracht van de Heilige Geest dan ingezakt is. Waar die kracht terugkomt, dan komen deze dingen ook weer. Lieve mensen, ik kom tot de laatste vraag. Wat zit u in de weg? Als u zegt vanavond, ik ken dat zo weinig. Hoe komt dat? Als u zegt, ik ken dat zo weinig, dan is dat ook omdat u misschien onwetend bent. Of niet zo erg veel weet van deze dingen. Omdat het nieuw is voor u. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Hier zijn vast een heleboel mensen die zeggen, nou, er zitten allerlei dingen in, die heb ik zo nog nooit eerder gehoord. Daar moet ik eens rustig over nadenken. Nou, doet u dat. Denk er rustig over na. Neem er de tijd voor. Laat u niet iets opleggen of opdwingen. Overleg dat voor het aangezicht des Heren met uw Bijbel in de hand. Op uw knieën. En vraag de Heren of deze dingen al zo zijn. En als er dan een positieve respons in uw hart is, vraag dan vervolgens, Heere God, laat ook die kracht van de Heilige Geest in mijn leven zichtbaar mogen worden. En vraag daar dan dit bij, Heere God, wat zit mij in de weg, behalve eventuele onkunde? Wat zit mij in de weg, dat die kracht van de Geest in mijn leven zichtbaar wordt? Weet u dat er in deze zaal mensen zitten met onbeleden zonden op hun geweten, zonden waarvan ze weten dat ze die zouden moeten beleiden, maar ze zijn er eenvoudig nog niet toe gekomen, naar de Heere God toe, naar medemensen toe? Dat weet ik, want ik heb vele malen gevraagd of mensen hun hand willen opsteken, terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft. En altijd zijn er mensen die hun hand opsteken. Altijd. Het zal wel vreemd zijn als vanavond niet zo was. Vindt u het dan vreemd dat in de levens van zulke mensen de kracht van de Geest niet zichtbaar wordt? Hier zijn mensen die zeggen, ik beleid mijn zonde wel, maar ik val elke keer weer terug in dezelfde zonde. Dat zijn zondige bindingen. Paulus zegt in Romeinen 6, vers 12, 13, Laat dan de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat is een opdracht. En in hoofdstuk 8 maakt hij duidelijk dat dat is door de kracht van Gods geest. En toch zijn die mensen in zondige bindingen. Die proberen daarvan bevrijd te worden en het lukt ze niet. Ze zijn verslaafd. Het maakt niet uit of dat gokverslaving is, eet- of drinkverslaving, rookverslaving, seksverslaving, nicotine, alcohol. Maakt niet uit wat het is. Maar je weet, je bent gebonden. En je hebt misschien wel gedacht dat dat nou eenmaal zo is. We zijn nou eenmaal arme zondaren hier op aarde. Maar ik zeg je vanavond, er is een weg van bevrijding. Voor gebonden mensen. De duivel houdt je gebonden, want dan kan de kracht van Gods geest zich in jouw leven niet openbaren. Er zijn hier andere mensen in deze zaal. Niet zozeer met zondige bindingen of onbeleden zonde. Het is niet zozeer dat ze zulke slechte dingen doen, maar dat ze zomaar wat doen. Ze hebben nog nooit echt... Ik spreek over mensen met de zekerheid van het geloof. Maar ze hebben nog nooit echt hun leven, hun hart aan God toegewijd. Ze doen niet zoveel lelijke dingen, maar ze doen zomaar wat. Ze leven hun eigen leventje. Dat noemen we een vleeselijke leefwijze. Ik heb straks al gewezen op Galaten 5. Hier zijn ook mensen die best het goede zouden willen. Dat is een vierde probleem. Maar ze laten elke keer hun geestelijke kracht zich leegzuigen door verkeerde contacten. Met wereldse vrienden. Met mensen om hen heen die hen omlaag trokken. De Heer Jezus ging om met de zondaren van deze wereld, maar hij bracht ze omhoog naar zijn niveau. Veel christenen gaan om met de zondaren van deze wereld en laten zich omlaag trekken naar hun niveau. En verbazen zich er dan over dat er geen geestelijke kracht is in hun leven. Eigenlijk zijn dit allemaal dingen waarbij u zelf verantwoordelijk bent. Het gaat om uw zonde. Er is nog een vijfde iets. En dat is dat heel veel mensen geplaagd worden door wrok en bitterheid. Dat betreft altijd zonden die anderen u hebben aangedaan. Als ik al van zonde zou willen spreken, is het uw zonde dat u toegestaan hebt dat die dingen zich in uw hart gingen vasthaken. Paulus zegt niet voor niets in Efeze 4, laat de zon niet ondergaan over een opwelling van je toren. Dat wil zeggen, die toren moet weer wegvloeien. Als je zich gaat vasthaken in je ziel, dan kan die er 60 jaar later nog zitten. Je komt oude mensen tegen die beginnen nog te huilen als ze het over hun opvoeding hebben. Hun hele leven is vergald door wrok en bitterheid over wat anderen hebben aangedaan. Ze komen er niet toe die mensen te vergeven. Daar heb je ook als mens alle begrip voor. Maar intussen kunnen ze niet tot geestelijke kracht komen. Want hun denken zit gebonden. Lieve mensen, we kunnen nog zoveel avonden hebben over de Heilige Geest, maar als we geen werk ervan maken om te breken met deze dingen, dan zal het ons niet lukken. Ik wil vanavond heel concreet voorbeden voor u doen. En ik doe dat omdat ik al vele malen ervaren heb dat de Heere dat wonderlijk wil zegenen. Niet omdat ik het ben, maar omdat hij gebruik maakt van zijn dienstknecht om mensen tot zegen te zijn. Het trof me dat we straks intensief gebeden hebben, zowel in de consistorie als ook hier hardop, dat mensen mochten worden aangeraakt door uw geest. Ik vraag u met mij in gebed te gaan, uw ogen te sluiten en te gaan bidden voor die mensen die ik wil uitnodigen om vanavond te zeggen, ik hoor bij die categorie. Kijk, als in de Waddinxveen zodanig is dat niemand van die mensen hier aanwezig is, dan hoef ik ook geen voorbeden te doen. Ik doe dat niet zomaar in het wilde weg. Maar als we samen gaan bidden, dan vraag ik u, laten we samen gaan bidden, laten we onze ogen sluiten. Kijk niet uit nieuwsgierigheid rond, dat is ook een werk van het vlees. Ik zal u vertellen waarom ik u dat vraag. Doe maar rustig uw ogen dicht en luister maar met gesloten oog. De reden waarom ik het vraag is dat u zelf het nodig hebt om een keer te erkennen voor de Heere God, ik heb een probleem. U steekt uw hand niet op voor de Heere God, want die weet het al van u. U doet het voor uzelf. Er zit een stuk erkenning in dat u een probleem hebt. En u doet het voor mij, zodat ik weet dat ik voor u kan bidden. Dat u er bent, dat zulke mensen er zijn. Mag ik u vragen vanavond, steek uw hand op als u de moed hebt. En ik bid, Heere God, geef mensen de vrijmoedigheid om hun hand op te steken. Als ze vanavond door uw geest aangeraakt willen worden, overtuigd willen worden in hun geweten. Nee, u steekt uw hand al op, maar ik heb nog niks gevraagd. Ik ga het nu pas vragen. De eerste vraag is, wie zit hier met onbeleden zonde op zijn geweten, waarvan hij weet dat moet ik in orde maken met de Heere God of met medemensen. Dank u, broeder, ik heb het gezien, u ook. En u ook. En u ook. Bid mensen allemaal voor anderen dat ze de moed mogen vinden om vanavond te zeggen, Heere God, ik heb een geweldig probleem en ik wil vanavond in de vrijheid gezet worden. Ik wacht nog even, er zijn meer mensen die daar moeite mee hebben om dat erkennen dat ze een probleem hebben. Kom er vanavond mee voor de dag. Ja, er zijn nog meer mensen die een hand opsteken. Ik wacht nog even. Nog meer. Doet uw handen maar naar beneden. Ik ga een tweede vraag stellen. Wie zijn hier de mensen die zeggen, ik belijd mijn zonde zo vaak, maar ik zit vast in zondige bindingen waar ik niet uit kan komen? In allerlei vormen van verslaving. Nicotine- of alcoholverslaving, seksverslaving, gokverslaving, koopverslaving, eet- of drinkverslaving. Er zijn hier veel verslaafde mensen, alleen God moet u overtuigen in uw hart dat u uw hand durft op te steken om te zeggen, ik heb een probleem en ik wil vrij worden. Ik kom alleen niet vrij. Lieve mensen, bid voor elkaar dat Gods geest werkt aan harten van mensen, omdat ze overtuigd worden van zonde. Wie zijn die degenen die zeggen, het probleem zit in, doet uw handen maar naar beneden. Wie zijn degenen die zeggen, mijn probleem is in verkeerde contacten, die elke keer mijn geestelijke kracht leegzuigen, maar ik heb niet de moed om ermee te breken. Zijn er zulke mensen? Ik zie een paar handen. Ik wacht elke keer even, omdat ik graag mensen gelegenheid wil geven. Het kost moeite om je hand op te steken. Dank u wel. Wie zijn de mensen die zeggen, mijn probleem is niet zozeer grove zonde die ik zou moeten beleiden, maar gewoon dat ik eigenlijk gewoon voor mezelf leef. Ik ga trouw naar de kerk of naar de gemeente, maar eigenlijk heb ik nog nooit echt mijn leven helemaal aan God toegewijd. Die hebben we vanavond nodig om een echte stap van toewijding te doen voor de Heere God, van echte overgave. Zodat ze niet langer een vleeselijke, maar een geestelijke levensstijl gaan krijgen. Dank u, ik zie veel handen. Er komen nog meer handen. Er komen nog meer handen. Zie, lieve mensen, waar onze kracht... Nee, jullie zien het niet, want jullie moeten je ogen dicht houden. Maar ik zie het. Waar onze kracht ontbreekt. Al die dingen. En er zijn nu al zoveel mensen die hun handen opgestoken hebben. Ziet u het? We kunnen niet gaan bidden voor een doorbraak van de kracht van God, als er zoveel belemmeringen zijn. En nu de vraag waar meestal de meeste handen voor komen. Wie zijn mensen die wrok en bitterheid in hun hart hebben tegenover mensen die jou kwaad hebben gedaan? Maar die wrok en die bitterheid, die vreten van binnen aan jou. Bij de een is dat sterker dan bij de ander. Misschien kan het je kapot maken. Als het heel erg is. Maar het verlamt je. Het verhindert je om geestelijk te groeien en sterk te zijn. Steek je handen op. Die hebben wrok en bitterheid in hun hart. Denk maar na. Als je heel diep moet graven is het niet zo erg met je. Maar als je vaak weet je het onmiddellijk. Mensen die wrok en bitterheid hebben jegens anderen. Misschien wel op dit moment in je relatie. Naar je ouders toe, naar je kinderen toe, naar je partner. Misschien ben je al wel op leeftijd en heb je nog steeds wrok en bitterheid naar je ouders toe. Doe je handen maar naar beneden. Heere God, ik kom bij u met al deze mensen die hun hand opgestoken hebben. Ik dank u daarvoor, voor hun eerlijkheid. Dat ze vanavond willen erkennen, Heere God, ik heb een probleem. Ik dank u voor de werking van uw geest in de hart en de levens van deze mensen. Dat ze vanavond daarvoor uit willen komen, ik heb een probleem. Dat ze het voor zichzelf willen erkennen, Heere God. U wist dat al lang van hen. En nu mogen we bij u komen, Heere. En u bidden om uw wonderbare kracht. Ik bid u voor die eerste groep, dat die mensen die zonde op hun geweten hebben, dat ze die zonde gaan beleiden naar u toe, Heer. Lieve mensen, laten we een ogenblik stil zijn, zodat ieder van ons die dingen heeft te noemen naar de Heere God, die uit de weg geruimd moeten worden. Dat we dat doen. Laten we een ogenblik stil zijn.
Dank u, Heere, dat u werkt. Dank u dat uw geest hier is. Heer, ik bid u voor al die mensen die gezegd hebben dat ze met zondige bindingen te maken hebben. O God, verbreek die bindingen in de machtige naam van Jezus Christus. Wilt u mensen in de vrijheid zetten, hier en nu, door de kracht van uw geest. Mensen die misschien al lang gedacht hebben, ik kom daar nooit vanaf. En die op deze avond verwonderd gaan staan, Heere God, doordat uw geest ze zomaar ineens in de vrijheid zet. Als dienstknecht van de Heere God spreek ik vrijheid uit. Verbreking van banden in de naam van de Heer Jezus Christus. Vernieuwing van levens. Van vernieuwing van toewijding. Bevrijding van elke macht die tegen u is. Heer, ik bid u voor hen die verkeerde contacten onderhouden en weten dat het verkeerd is. Geef u ze de kracht, Heer, om met die verkeerde contacten te breken. Heer, u zegt tegen mij dat hier mensen zitten die verkering hebben of verloofd zijn met iemand waarvan ze weten dat dat niet goed is. Omdat het iemand is die u niet kent. Of die niet toegewijd aan u wil leven. Maar dat is heel moeilijk, Heere God. Maar overtuig zulke mensen ervan dat ze met die contacten moeten breken. Ik bid u hier voor elk mens die je gezegd heeft, ik leef eigenlijk zomaar voor mezelf, ook al ben ik dan een christen. O God, kom met uw kracht. De kracht van uw geest om die mensenlevens te vernieuwen. Zodat ze zich gaan toewijden aan u. Ik zou tegen hem willen zeggen, zeg het nu een ogenblik tegen de Heere God in je eigen woorden. Heere God, ik leg mijn leven in uw hand. Ik wil niet voor mezelf leven. Voor het plezier. Ik wil leven voor u. Zeg het in je eigen woorden. Nu in deze ogenblik. Ook als je je handen niet opgestoken hebt. Maak een echte toewijding aan de Heere God. En bid om de kracht van zijn geest. Zodat je in die kracht je toewijding kunt volhouden. Laten we stil zijn en zachtjes bidden voor hem om toegewijd te leven. Heer, u hoort onze woorden. Stuk voor stuk. En u kent onze harten. U kent onze harten, Heer. Heer, er worden allerlei dingen voor u uitgesproken. Maar die kunnen alleen maar waargemaakt worden in de wonderbare kracht van uw Heilige Geest. Daal met uw geest neer. Over al die bidders. Vervul uw belofte van Lucas 11 vers 13, Vader. Dat u de volheid van de geest schenkt aan hen die u daarom bidden. Want het is door de volheid van die geest dat ze de kracht zullen vinden een u toegewijd leven te leiden. Heer, ik bid u voor alle die wrok en bitterheid in hun hart hebben. Een bitterheid die hun leven van binnen kapot vreet. En die al zo lang hen kwelt en hen verhindert om tot geestelijke kracht te komen. Zich te laten vullen met uw geest. Want die ruimte die gevuld zou kunnen worden met uw geest, daar zit die grote prop van wrok, van bitterheid die zich in hun hart hebben vastgehaakt. O Heere God, ik bid ook over hen dat u hen in de vrijheid zet. Dat ze los mogen komen van die vreselijke wrok. Dat u ze innerlijk vrij maakt van de mensen die hen dat hebben aangedaan. Zodat die mensen hen niet meer kunnen kwellen. Mensen die misschien nog leven. Mensen die misschien al lang overleden zijn. Maar nog altijd worden ze door die mensen gekweld. Door de herinnering. Ik spreek vanavond als dienstknecht van de Heer genezing uit over jouw herinneringen. Genezing over jouw gevoelens. Dat Gods geest je aanraakt. Zodat je hart niet meer verhard is en bitter is, maar dat je hart zacht mag worden. En dat die personen die je gekweld hebben, jou niet langer zullen kwellen. Maar dat de zachtheid en de liefde van God in jouw leven binnenkomt. En herstellen mag. Dan komt er ruimte voor de geest. Het is door die geest dat je genezing ontvangt. En tegelijkertijd zal je hart vrij worden om meer en meer van die geest te gaan ontvangen. Het is wonderbaarlijk, Heer. Dank u voor wat u doet. Dank u voor wat u geeft. Uw naam is geloofd en geprezen. Amen. Amen. Houd dit vast. Laat het duiveltje niet afpikken. Door wat voor redeneringen ook. Door afleidingen ook. In de gesprekken. Houd dit vast. En laat de geest van God een volle uitwerking hebben in je ziel. Ik wens u een goede pauze toe. We komen straks zo gauw mogelijk weer terug. En ik hoop dat u dan intussen wat vragen wil opschrijven. Dan doe ik eigenlijk jouw werk, maar misschien wil je ook nog wat zeggen.